Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwijn en Pim Cedé.
En een hele goede dag, daar zijn we weer. Ja, ik hoop dat er nog mensen naar ons willen luisteren. Naar de column van Valentijn Driessen over Liverpool B. Laten we daarom maar meteen starten met de rubriek.
Vraag het Valentijn.
Ja, zo. Nou. Vraag het Valentijn. Ja. Nou, ja, we hebben altijd Mike Verwijn die natuurlijk op Twitter zegt van nou, we komen weer met een nieuwe podcast. Zijn er nog vragen? Ja, Valentijn. Jemig. Nou ja, Ajax krijgt zelfs Liverpool B niet op de knieën, was de kop van jouw column. Waarom maken jullie zo een zaagkast? Een zure podcast? Kan Valentijn zich
zure
nog wel...
podcast.
De meest zure van allemaal.
Kan Valentijn zich nog wel aankijken in de spiegel? Hoe voelt het voor jullie allebei om na zo'n lange coronastop eindelijk weer de heksenjacht op Den Haag te kunnen vervolgen? Hemeltergende heksenjacht. Ja, is er nog wel een goede reden om mediapartner van Ajax te zijn?
Positiefs, stel dat
heb jij zelf hoog gevoetbald, Valentijn of Mike? Daar was ik wel nieuwsgierig naar. Hebben jullie hoog gevoetbald?
Ja, op een berger.
Ja, jij?
Ik in het dal.
Nee, maar echt enorm veel te doen natuurlijk over de column die je hebt geschreven.
Maar waar je nu aan voorbij gaat is, er was heel veel kritiek op die column. Maar ook heel veel mensen waren ook heel enthousiast over die column. En ook over het verslag en ook over de analyse. Dit is een beetje selectief shop presentator.
Ja, het is wel, ik heb alle reacties die binnen zijn gekomen wel bekeken.
Ja, maar je pikt alleen de negatieve er even.
Ja, ik moet het een beetje scherp neerzetten. Hè? Ik moet het een beetje scherp neerzetten. Krijgen rustig de kans om het hier allemaal te bespreken natuurlijk.
Ja, maar ik wil daar wel een aftrapje op geven. Kijk, vorig jaar en het seizoen daarvoor zijn we ook heel kritisch geweest. En toen was er toch wel heel veel weerstand. Want ja, fans laten zich verblinden door succes. Maar je merkt wel steeds meer dat we heel veel mensen vinden dat we gelijk hebben.
Ja, ja. Ah, kijk, de cijfers. Normaal ben ik niet echt van de statistieken. Maar als ze uitkomen, dan... Hè? Ja. Maar nu is het 23 wedstrijden gespeeld. 10 verloren. Dat is aardig veel. En de laatste 8 wedstrijden thuis in de Champions League heeft Ajax er 1 weten te winnen. En dat is erg weinig voor Ajax.
Ja, wel tegen topploegen.
Ja, maar Ajax heeft in de halve finale van de Champions League gestaan. Dus ik beschouw Ajax ook als een topploeg. En zeker eentje die mee wil doen en wil overwinteren in de Champions League. Dus de lat ligt hoog. Dus dan vind ik ook bij de beoordeling mag je lat ook best hoog liggen.
Mm. Kijk, tuurlijk kun je van Liverpool verliezen. Niet van Liverpool B. Nee, is flauw. Maar als je ziet, van die 23 wedstrijden hebben ze 10 verloren. Maar daar zitten dan overwinningen bij tegen Spakenburg, tegen Telstar. 2 keer tegen RKC, 2 keer tegen Sparta. ADO Den Haag.
PSV.
PSV ook, 1-0. 2 keer tegen Vitesse ook. Dus dat zijn dan wel 3 knappe overwinningen, die laatste die je noemt. Maar ja, Spakenburg en Telstar.
Ja, maar wat natuurlijk het gevoel is bij de mensen die zulke reacties sturen, die zitten dan thuis, die kunnen niet naar het stadion, die zitten thuis die wedstrijd te kijken. Die zien een Ajax dat met 1-0 verliest. Die zien ook een Ajax dat een aantal goede kansen krijgt. En als je gewoon naar de kansenverhouding kijkt, had een gelijkspel gekund.
Zeker, ja.
En die zitten dan 's avonds nog even op de toilet of ze schuiven naast hun vrouw in bed. En dan,
of ze zitten in bad. Of ze zitten in bad.
Of ze zitten in bad en ze zien de column van Driessen oppoppen. En ze zeggen, ja, die hebben een ander sentiment over die wedstrijd.
Ja, nou, maar
ik denk dat dat daar een beetje vandaan komt. Hè?
Maar ik kan voor mezelf spreken. Maar ik kijk natuurlijk iets anders. Ik geef net al die cijfers aan. En wat Ajax graag wil en waar Ajax de lat voor zichzelf legt. En dan zie ik ook Liverpool. En dan zie ik na een half uur of een half uur voor tijd zie ik Klopp zijn 3 beste spelers eruit halen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk vernederend voor een tegenstander. Want op dat moment wist hij in feite al van wij gaan hier toch winnen. Ook als ik mijn 3 beste spelers eruit haal. Mm. En dan verwacht je wel iets van Ajax. Van, wij zullen laten zien dat je daar echt een enorme dure misrekening maakt. En ja, dat hebben ze niet kunnen bewijzen. En er komen spelers in die lang en na niet het niveau hebben van de jongens die eruit zijn gegaan. En daarom komt dat Liverpool B. Want uiteindelijk eindigt hij met een elftal. Ja, dit hebben het vorig jaar geen enkele keer gespeeld voor Liverpool. En het jaar daarvoor in het kampioensjaar ook niet. Dus dan denk ik, of vorig jaar was het kampioensjaar. Maar dan denk ik wel van Liverpool B. Dat was de ploeg waarmee Liverpool het laatste half uur speelde. Ajax 1-0 voorsprong, achterstond. En wel geteld 1 kans kreeg. En dat was volgens mij in de 93e minuut van Ekkelenkamp. Mm.
Ja, en dat was ook mijn gevoel. Je hebt het wedstrijdverslag misschien ook gelezen. De meeste aandacht ging...
Hoe zou het zijn uitgepakt als ze in 4-3-3 gewoon waren gestart? Ja, blijft in nevelen gehuld.
Natuurlijk, ja.
Mooie woordspeling. Ja.
Maar als je ook ziet dat Liverpool echt wel met angst deze kant op kwam. Becker was er niet bij, Van Dijk was er niet bij. Van Dijk's normale vervanger Matip was geblesseerd, Thiago was er niet. En je merkte ook dat er ontzettend veel paniek in dat elftal zat.
Ja.
Toen die keeper na een kwartier, ja, die liep zijn eigen verdediger ondersteboven. Ja. Die schoot een keer een bal tegen Tadic aan, die doorliep naar die keeper. Ik denk als Ajax gewoon wel op zijn eigen manier had gevoetbald. Des Ajax met lef, aanvallend, vol brani. Dat je misschien wel 10 kansen had gekregen tegen dit Liverpool.
Ja. De werd moed gevraagd en dat vond ik er niet echt afspatten. De moed die vooraf werd aangekondigd. En dat vond ik ook erg jammer. En 2 jaar geleden heb je met je eigen huisstijl heb je Europa weer verbaasd. Ja, dan moet je daaraan vasthouden. En natuurlijk begrijp ik ook wel dat er heel veel spelers weg zijn van dat elftal. Maar bij Liverpool, wat Mike zegt, ja, die kwamen inderdaad met angst en beven. En je zag ook, van Wijnaldum verwoorden dat vooraf, hoe diep en hoe erg de blessure van Van Dijk er inhakte bij Liverpool. Dat ze daar echt kapot van waren. Dat ze daar eigenlijk 2 dagen later, was dat voor hun nog steeds het onderwerp van gesprek. Wat daar is gebeurd tegen Everton.
Ja, er is natuurlijk best wel weggevallen bij Ajax. Ze hebben daar Kudus en Anthony voor teruggehaald. Nou ja, Anthony kon dan niet spelen vanwege corona. Of is dat nog niet bekend formeel?
Ja, dat lijkt... We hebben gezegd, dat lijkt op corona. Want vlak voor de wedstrijd werd opeens bekend dat hij niet kon spelen. Dus dat lijkt op een positieve testuitslag te duiden.
Ja, want
dat
er werd ook geen blessure bijgezet. Nee. En anders zeggen ze nog wel eens een enkel of een kietje.
Ziek of zo hebben. Ja. En de Kudus die valt natuurlijk na een paar wedstrijden al uit. Die is er een paar maanden uit, hè?
Een paar minuten.
Hoe lang is hij eruit? 4 tot 6 maanden, geloof ik?
Nou, dat is niet gezegd. Maar hij ligt er wel een tijdje uit. Het is een meniscus blessure. Ik begin nu te lachen. En daar moet ik eigenlijk niet om lachen. Want Neres had dat ook. En die is er, geloof ik, 1 jaar of 14 uit geweest. Nee, de medische staf van Ajax heeft het daar toen niet goed gedaan. Dat heeft veel en veel langer geduurd dan het ooit had mogen duren. Dus ik hoop dat ze daarvan hebben geleerd. En dat Kudus, voor een meniscusoperatie hoef je normaal gesproken niet heel lang aan de kant te staan.
Nee, wat zou daarvoor kunnen staan dan?
Ja, 2-3 maanden.
Oké. Okay. Ja, zes weken dan zou je...
Maar Ajax had dus ook wel een aderlating of 2 aderlatingen in het begin van de wedstrijd. Dus die waren ook wel gehavend. Waardoor je ook niet meer in die wedstrijd kon wisselen zoals je misschien oorspronkelijk zou hebben willen wisselen.
Je mag 5 keer wisselen. Ze mochten nog altijd een keer meer wisselen dan ze vorig jaar mochten.
Nee, maar goed, je bank is natuurlijk ook niet zo sterk. Dat zou je dan ook misschien het beleid wel kunnen...
Het probleem vind ik waar Ajax nu tegenaan loopt, is dat ze gewoon geen topspits hebben.
Nee, maar wie moet je dat verwijten?
Dat mag je en Mark Overmars en Erik ten Hag verwijten. Die zijn er verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie. Dus op het moment dat er een goede spits had gestaan, die onomstreden zou zijn, dan zou niemand gezeurd hebben over Kudus in de spits. Die zou daar niet eens gestaan hebben. En niemand zou zeuren over dat Tadic van de linkerflank naar de spits moet. We zouden Traoré niet gezien hebben. We zouden Labiat niet gezien hebben. Huntelaar zouden dan af en toe zien. Omdat dat is dan een invaller. Ja. Dus die zou dan wat minuten krijgen. Maar dit gaat de Ajax nog lang achtervolgen. Daar ben ik bang.
Ja,
ze hebben 1 groot voordeel. Ze kunnen het over 2 weken, of over 2 maanden kunnen ze repareren. Want dan gaat de transfermarkt gewoon alweer open. Dus dan kunnen ze alsnog die spits halen die ze eigenlijk de afgelopen zomer hadden moeten halen. Wat mij wel blijft verbazen, en het is een beetje mijn stokpaardje geworden, maar Jeroen Kapteins is in de voorbereiding in Oostenrijk geweest. En daar werd gewoon glashard gezegd dat Ajax alleen op zoek was naar een linksback voor het geval dat Tagliafico zou vertrekken. Het elftal, of de selectie, is 6 keer in balans geweest. Er was niemand nodig, want hij was dik tevreden, Erik ten Hag. Ja, en dan komt er opeens het verhaal van ik had een spits nodig. Nu blijkt ook wel dat het zo is, hoor. Alleen waarom daar nooit open kaart over is gespeeld. Dat vind ik wel verbazingwekkend.
Ja, zeker omdat de buitenwereld en onder andere wij altijd hebben gezegd dat Traoré was dan de beoogde spits. Dat is geen Ajax-spits. De jongen doet pijn aan je ogen in de spits van Ajax. Dat is doodzonde voor de jongen. Die kan daar niks aan doen, maar is gewoon geen Ajax-spits. Dus,
nee.
En we hebben hier ook aangegeven, we zijn bezig geweest met Luis Suarez. Dat is ook niet voor niets. Met Sahavi is ook niet voor niets. Dus ja, ze zijn te weinig daadkrachtig en slagkrachtig geweest op de transfermarkt dat betreft.
Ja, maar je houdt natuurlijk wel, hè, want dat, als je jouw column nog even analyseert, daar staat op een gegeven moment ook in van dat je niet mag spreken als Ajax van een tussenjaar. Hè, als je zoveel miljoenen spendeert op de markt. Aan de andere kant, als je het verschil in begroting natuurlijk bekijkt met Liverpool.
Ja, maar dat geldt natuurlijk
twee jaar geleden ook voor Juventus natuurlijk in zo'n wedstrijd.
Maar die favoriete rol hebben ze uiteindelijk qua uitslag ook waargemaakt, want ze hebben gewoon gewonnen. Maar twee jaar geleden was het exact hetzelfde. En het is natuurlijk vaak David tegen Goliath. En dat heeft Ajax natuurlijk eigenlijk de hele historie door de geschiedenis heen van Ajax, is dat het verhaal dat zij als David toch lukte om Goliath op de knieën te krijgen. En nu, deze Goliath was geen Goliath. En dan kan je zeggen van ja, dit is de beste ploeg van de wereld. Maar dat is bij een lange na niet de beste ploeg van de wereld. En zeker niet als ze zo gehavend naar Amsterdam komen.
Ze blijven
komen.
Dodelijk in de tegenslag natuurlijk. Hè, met die snelle aanvallers in de eerste helft.
Ja, maar mij ook niet.
Nou ja, de dreiging was natuurlijk heel groot van Liverpool. Als je zag hoeveel ruimtes er lagen, had Liverpool het misschien ook beter kunnen uitspelen.
Ja, nou ja, dat ligt misschien ook aan de manier waarop Ajax is begonnen.
Dus wel of niet goed dan, bedoel je?
Niet goed. Nee.
Ik
zeg maar ook in de slotfase bij de wissels. Waarom moet Klaassen eruit? Waarom moet Neres? Dat waren je twee van je beste spelers. Even later gaat Daley Blind ook een van je beste spelers. Degene die voetballend van achteruit de bal naar voren kan brengen. Nu stonden Schuurs en Martinez daar. Ja, dan denk ik ook van, dan moet je daar ook in wisselen. Dan moet je meer voetbal van achteruit krijgen. Omdat op het laatst kwamen ze er eigenlijk niet meer uit. En dan moet je Daley Blind. Maar Daley Blind werd ook weer naar de kant gehaald. Daar kwamen onze paniekvariant met Huntelaar en Traoré. Nou, tegen Groningen stonden ze er ook. Maar dat lukt al niet. Dan lukt het tegen Liverpool al helemaal niet natuurlijk.
Nee. Maar,
het is gewoon ook een gemiste kans als je zag wat er onder de lat stond bij dat Liverpool. Die Adrian, nou werkelijk waar, die kan er werkelijk geen fluit van. Als medespeler, nou dan hou je je hart vast.
Ze hadden ook echt onderling, die spelers waren gewoon geagiteerd door hoe de keeper optrad.
Maar daarom, kijk, wij zitten, of ik zat dan in het stadion. Maar dan hoop je echt dat Ajax gewoon met een overrompelingstactiek komt. En dat ze volle bak gaan.
Maar kan dit Ajax dat opbrengen?
Ja, natuurlijk man.
Natuurlijk, maar zo ga je toch ook eigenlijk een wedstrijd in. Maar tenzij je zegt van nee, we gaan terug. En we proberen alleen maar die lange bal achter die 16 of achter die verdediging te leggen van Liverpool. En dat is twee of drie keer lukte dat aardig. Alleen, ja, ik heb geen dominant Ajax gezien. Terwijl ik denk dat Liverpool, wat Mike ook al eerder zegt, die waren rijp om inderdaad met een overrompelingstactiek om vergelopen te worden. Want iedere bal die rond de 16 kwam, zag je een bepaalde paniek bij Liverpool.
Ja,
en dat bleek ook na afloop, want Valentijn had het net over Wijnaldum vooraf, maar Wijnaldum achteraf, die begreep er echt helemaal niks van dat Ajax zich had aangepast. Hij zei zelfs heel verbaasd van Ajax past zich nooit aan.
Nee.
Ja, en die was gewoon opgelucht. Echt blij dat Ajax zich had aangepast.
Ja. En dat komt altijd weer terug, dat mediapartnerschap, hè? Hoe kan een krant, hè, of een merk dat mediapartner is van Ajax zo kritisch?
Ik ben zo blij dat het een commerciële deal
zullen
is.
Zullen we dat maar eventjes duidelijk maken? Want het is toch wel een sentiment dat schijnbaar speelt, Mike.
Dat is een commerciële deal. Ajax mag volgens mij een aantal advertenties in de krant zetten. En daardoor staan wij op de boarding. Dus het levert af en toe hele mooie foto's op in het Algemeen Dagblad. Als er gescoord wordt en je ziet een heel groot telegraaf op de achtergrond.
Ja.
Maar dat, dat is de deal. En misschien is er ook nog wat geld mee gemoeid. Maar wij hebben nog nooit 1 millimeter anders hoeven schrijven, omdat er een mediapartnership is. Dat zou ook heel gek zijn. Dat mediapartnership was er met de KNVB wel. En voor de KNVB volgens mij uiteindelijk aanleiding.
Ja.
Valentijn zijn column om er heel snel mee te stoppen. Ja, als je klein denkt, zoals de KNVB op dat moment, ja, dan stop je ermee. En Ajax is gelukkig groter dan dat. Edwin van der Sar en Mark Overmars en Menno Gele, eigenlijk de man die daarover gaat, commercieel directeur, moet je een heel groot compliment geven.
Maar jullie hebben natuurlijk wel een kritische pen, hè?
Ja.
Als je het ook vergelijkt in het medialandschap. Misschien dat het daarom ook zo opvalt.
Ja.
Ja, man.
Want als je bij spreken 6 kranten opslaat de dag erna, of je kijkt alle websites.
Ja. Nou, iedereen loopt natuurlijk graag de polonaise. Maar als iets niet goed is, ja, dan zijn wij en Mike en ik zelf dan wel degene die wel de vinger op een zere plek durven te leggen.
Ja.
Ook als het publiek dat niet aardig vindt en de trainer het niet leuk vindt of de spelers. Ja, daar moet je natuurlijk eigenlijk wel los van weten te komen. Tenminste, weten te komen. Daar moet je gewoon los van staan. Ja.
Zoals het zo schijnt te zijn dat heel veel journalisten toch links georiënteerd zijn, zijn er kennelijk ook een heleboel journalisten grote Ajax-fan. En die kunnen dat niet scheiden. Ja, je moet dat wel kunnen scheiden. En Wat volgens mij ook wel meespeelt, is dat door corona wordt het steeds moeilijker om je werk te doen als journalist. Er zijn natuurlijk allerlei beperkingen vanwege corona. En wat ook meespeelt, is dat de eigen mediaafdelingen, waarvan Ajax echt een fantastische mediaafdeling heeft met mooie filmpjes en mooie dingen, zich ook steeds meer toe-eigent. Dus kennelijk zijn bepaalde collega's, ik zal geen namen noemen, bang om dat ene kerstinterview mis te lopen en bang om niet meer binnen te komen. En ja, dan schrijven ze toch een stuk milder dan ze in mijn ogen zouden moeten doen.
Maar dan ze ook voelen, want jij weet misschien hoe anderen, of ze anders schrijven dan dat ze denken. Dat weet je natuurlijk niet.
Ja, of ze hebben een Ajax-pyjama aan. Ja. Of ze zijn bang voor hun kerstinterview.
Maar het punt is natuurlijk dat als je het hebt, gewoon, je hebt die wedstrijd gewoon gezien. Kijk, je kunt het analyseren en je kunt zeggen van ja, je weet niet hoe het anders was gelopen. Dat maakt natuurlijk. Kijk, in feite.
Daarom ga je vanuit hoe het nu is gelopen.
Liverpool. Had je een goed resultaat kunnen behalen. Ja. Met de keuzes die er zijn gemaakt.
Ja, maar als mijn tante klootjes had gehad, had het niet mijn tante geweest. maar dan zou het mijn oom zijn geweest.
Ja, die ken ik niet.
Nee. Nee. Als je tante kloten had gehad, had niet je tante, maar dan had het je oom geweest.
Ik snap hem. Ja?
In Noord-Holland is het, als mijn tante wielen had, dan was het een Lada. Maar dat was niet heel zo'n compliment.
Maar dat is natuurlijk, kijk, ja, maar het perspectief van die wedstrijd is bij veel mensen niet zo negatief.
Nee, maar je kijkt met een bepaalde intentie, kijk je naar een wedstrijd. Hè? Want je weet wat de achtergronden zijn, je weet hoe ze er op dit moment voor staan, wat de ideeën zijn, wat het vergezicht is bij Ajax. Ja. En zo ga je dat beoordelen. En ja, dat zal niet veranderen.
Nee.
Ja, maar nog één ding, Pim. Want kijk, ik zeg net iets over de collega's, dan moet je dat wel een beetje onderbouwen. Kijk, tuurlijk heeft er een hele lange coronaperiode tussen gezeten. Maar die cijfers, die liegen niet. In de afgelopen jaren, zelfs Marcel Keizer, die met pek en veren de arena uit is gejaagd, die heeft betere cijfers. Tenminste, die heeft nog nooit 10 wedstrijden verloren in een serie van 23 wedstrijden.
Als je dat analyseert, want het ging slecht met Ajax. Toen hadden ze die uitwedstrijd bij Heerenveen. Die wonnen ze.
Ja.
Dus je weet ook niet wat er was gebeurd als ze toen door hadden.
Over die tante en die oom. Want dat als.
Nee, maar ik probeer me alleen te verplaatsen ook. En dat, kijk,
in de supporter. Jou heel goed, maar...
Het is denk ik wel belangrijk om het te benoemen. Om het ook goed uit te leggen.
Maar nog heel even terugkomend op die cijfers. Martin Jol, ontslagen. Die heeft... zeg maar zijn kortste periode waarin hij 10 nederlagen leed. Dus die Erik ten Hag in 23 wedstrijden leed. Daar deed Martin Jol 56 wedstrijden over.
Ja.
Marco van Basten, beter. Frank de Boer, beter. De enige die het slechte deed, maar dat is volgens mij ook de slechtste trainer ooit bij Ajax. Dat was Jan Wouters. Maar voor de rest heeft iedereen het beter gedaan dan Erik ten Hag.
En Keizer bijvoorbeeld stond ook kort op PSV nog, hè? Want die wonnen geloof ik nog. Waardoor ze stonden 5 punten of 2 punten achter PSV in dat seizoen.
Wij hebben toen ook geschreven. Marcel Keizer, die beslissing was begin oktober al genomen om hem eruit te gooien.
Want eigenlijk stonden ze vrij kort op de eerste plek op dat moment.
Ja, toen die gingen serie neerzetten. En uiteindelijk is de bekerwedstrijd tegen FC Twente, waarin Matthijs de Ligt nog de beslissende penalty miste, die is aangegrepen om eruit te gooien. Ja. Alleen het geeft wel aan dat Erik ten Hag op dit moment gewoon echt niet goed bezig is. En dat andere...
toch wel heel veel krediet krijgt. Overal.
Omdat je natuurlijk de halve finale van de Champions League hebt gehaald. Ja. Omdat je natuurlijk sensationele wedstrijden hebt gespeeld.
Wat is die beurswijsheid? Weet jij?
Ja, je broer werkt bij de ING. Het is toch resultaat uit het verleden?
Bieden geen garantie voor de toekomst. Nee, maar daarom heeft veel krediet. Als je vraagt waarom heeft er nog veel krediet? Ja, er zijn natuurlijk wedstrijden gespeeld de afgelopen jaren.
Er zijn
die mensen bijblijven. Ja. En dat is misschien minder gebeurd onder een aantal van die trainers die je aanhaalt.
Ja.
Zijn niet dergelijke... Kijk, het is heel knap dat Jol toen de Champions League heeft gehaald met Ajax, kan ik me nog herinneren.
Maar
niet dergelijke goede resultaten.
Maar nu even advocaat van de duivel. Dan krijgen we natuurlijk weer een berg over ons heen. Wij hebben toen ook al geschreven dat de spelers het initiatief hadden genomen. Er waren spelers opgestaan. Tadic, maar je had Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt. En we hebben toen ook zeg maar, de hand van Alfred Schreuder benoemd. Ja, en dat het nu voor geen meter loopt. Ja, je mag toch gaan twijfelen aan de kwaliteiten van Erik ten Hag, vind ik.
Ja.
Die kan zich heel snel en moet zich denk ik met deze selectie ook kunnen herpakken. Maar dat moet hij wel gaan doen.
Dat zal dan moeten gaan gebeuren. Te beginnen met VVV dit weekend en volgende week alweer Atalanta.
Daar kun je overigens niet van verliezen, denk ik.
VVV.
Wedden?
Ik had een fles whisky of wijn gewonnen. Omdat ik zei, hij gaat met Tadic. Wat zei ik nou weer? Niet in de punt spelen.
Tegen Heerenveen.
Ja, en hij ging ook niet in de punt spelen. Dus daar had ik gelijk in. Maar heb je meegenomen? Flesje wijn, whisky?
Ja, uiteraard.
Ja,
Ja. Maar waarom zie ik dan niks? Serieus, heb je meegenomen?
Een figuur, hè?
Moet je hem toch meenemen?
Lekker, man. Oh,
je weet wel niet welke whisky, hè?
Alsjeblieft, nou, Pim.
Dit is een echte Johnny Walker Red Label.
Dat is goedkoop, hè?
Dat is ik hou wel een beetje van whiskies. Het is niet de duurste whisky.
Ik moet zeggen...
Maar hij was duurder dan die fles.
Nou, weet je wat het mooie is?
Het is een liter.
Minimaal had dat zwart Black Label moeten zijn.
Krijgt hij zo slecht betaald.
Maar weet je wat het mooie is?
Dat vind je wel lekker.
Ik hou van Japanse whisky, vind ik lekker. En een beetje op chique, hè?
Maar wil je hem niet?
Dan neem ik heerlijk, joh, heerlijk. Nee, ik drink er wel op vanavond. Ja,
weet je wat het mooie is?
Dat is lekker. Vanavond neem ik al een slokje, hoor.
Ik baal altijd van al die spam in mijn mailbox. En ik was van de week zo blij met Gal en Gal.
Die waren wilde whisky dagen.
De whisky's waren gewoon 50%.
Dat is toch niet te geloven, zeg.
Dat is toch goedkoper dan die wijn van jou.
Ja, uiteindelijk.
Nou, 75.
Daar heb ik gisteren voor deze slok van genomen. Maar deze wijn gun je Erik ten Hag niet.
Ik heb... Nee, is prima.
Die is echt, nee, Pim.
Was die niet lekker?
Nee, schandalig. Nee? Als ik hem moet inschalen, denk ik 3, 4
euro. Nee, hij was wel de bonus ook. We gunnen elkaar werkelijk geen enkele goede fles. Maar dat komt vast nog wel. Laten we even naar de stellingen gaan.
Nee, niet nu gaan drinken. Even wachten.
Nee, aan de whisky gaan. We gaan aan de stellingen. Je kunt eigenlijk beter stoppen met voetballen, want door corona wordt het wel heel oneerlijk.
Oneens.
Gutsche is nu al te goed voor dit PSV.
Oneens.
Eens.
Van der Beek zal spijt hebben van zijn keuze voor Manchester United.
Oneens.
En toch is Linssen de beste spits voor dit Feyenoord.
Oneens.
AZ gaat deze loodzware Europa League pool gewoon winnen. Napoli, Real Sociedad en HNK Rijkja.
Oneens.
Oké, laten we meteen eventjes naar de reacties van Dani de Wit en Arne Slot gaan naar die sensatie in Italië.
Het is een hele mooie avond en ik denk als je om je heen kijkt in zo'n stadion, die jammer genoeg natuurlijk leeg was, maar daar is genoeg over gezegd denk ik. Maar als je in zo'n stadion mag spelen tegen zo'n top tegenstander en dan ook nog winnend af gaan sluiten, dan heb je een hele lekkere avond. Ja.
Als je de kwaliteit van de tegenstander in acht neemt en de historie van AZ, dan denk ik dat dit best een historische overwinning is als je kijkt naar het resultaat. En dan moet je eigenlijk niet over het spel beginnen. Maar waar ik de afgelopen 4 weken in die gelijke spelen daar ook iets van vond, vond ik dat het vandaag niet onze beste wedstrijd was. Maar je hebt altijd te maken met de kwaliteit van de tegenstander. En dan is het ook heel goed om te zien en heel fijn om te zien dat wij ook op deze manier in staat zijn om een wedstrijd te winnen.
Ja, je wilde nog iets grappigs toevoegen, hè, Mike? Ja, aan de slot.
Het is jammer dat onze stagiair weg is, want die pakte meestal de leukste
vraag. Nou, hij heeft wel iets gestuurd, maar ik heb niet wat jij bedoelt.
Nee, bij Fox Sports moest ik wel heel erg lachen om Arne Slot, die uiteraard en terecht heel erg blij was. Maar er werd hem ook gevraagd van of hij niet bang was dat het in de slotfase nog gelijk zou worden zoals het in de competitie de laatste weken elke keer gebeurde. En toen zag hij toch een voordeel in het grote aantal coronabesmettingen. Toen zei hij van ja, ik had niet meer de mogelijkheid om mezelf de wedstrijd uit te wisselen. Ja. Dus dat was een leuke zelfspot.
Ja, als je een totetje in had mogen vullen van tevoren, dan had je deze nooit zien aankomen natuurlijk.
Ik hoorde al verhalen van niet afreizen, gewoon een reguliere 3-0 nederlaag. En dan bespaar je ook je vliegkosten.
Ja.
Dus, maar nee, goed dat ze uiteindelijk toch zijn gegaan. En het elftal verschilde niet veel. Hè? Eigenlijk viel alleen Boadou, de spits viel weg.
Ja.
De rest had niet naast Fedi Drijven en consorten gezeten in de kleedkamer. Dus ja, wat dat betreft, geweldig voor AZ. En zeker 1-0 voor. En dan gaat het natuurlijk wel iets in zo'n ploeg leven. Van, het lukt niet tegen Sparta. Het lukt niet tegen Fortuna Sittard. Ja, gaat het nu wel lukken dan? Het zal toch niet tegen dat soort spitsen? Van het niveau Insigne, Lozano, nee. Osimhen.
Hoe krijg je het voor elkaar om een 4 tegen te krijgen tegen Sparta? En gewoon eigenlijk nog, nou ja, het is misschien iets te veel gezegd, betrekkelijk eenvoudig.
Ja.
Als je terugkijkt, zoveel kansen heeft Napoli ook weer niet gehad.
Weet je hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door een keer met 11 te blijven staan.
Ja, dat zou schelen dan, hè? Ja.
Dat scheelt nou.
Maar je denkt het niet, want als je uit bij Napoli wint, dan kan je natuurlijk in die pool... laten we het anders doen. Overwinteren moet lukken.
Ja, natuurlijk.
Dit zijn natuurlijk 3 bonuspunten. Ja. Want als je ervan uitgaat dat Napoli voor de rest alles zou moeten winnen, ja, dan zijn dit echt extra puntjes. Ja.
En als je het over Dani de Wit hebt, hè, die is natuurlijk bij Ajax weggegaan. Er zat potentie in. Want hij doet het nu dit seizoen heel goed, hè?
Heel raar verhaal. Zeg maar, toen Ten Hag net bij Ajax was, was het Dani voor, Dani na. En echt, het was... Sommigen zeiden van, zo, die staat er goed op bij de trainer. En vervolgens vanaf de voorbereiding, en dat is dan weer een verwijt naar Ten Hag toe, vanuit de spelersgroep, zonder één woord met die jongen te communiceren. Vanaf Oostenrijk is hij in geen enkel plan voorgekomen. Mm.
En is op een gegeven moment maar eigenlijk voor zijn geld gaan kiezen en weggegaan. Hij heeft zijn zaakwaarnemer Guido Albers gezegd, haal me hier weg. Want de trainer kijkt niet naar me, zegt niks tegen me. Dus vanaf het lievelingetje was het opeens helemaal niks meer. Toen is hij maar met zijn staart tussen zijn benen naar Alkmaar vertrokken.
Voor AZ is het natuurlijk een hele fijne speler.
Prima speler voor AZ. Ik weet niet of het een prima speler voor Ajax zou zijn geweest. Ja, nee, dat betwijfel ik wel, moet ik eerlijk zeggen.
Maar... Als je hem bij Jong Oranje ziet... Ik vind hem.
Ja. Hij scoort veel bij Jong Oranje, maar dat is om met leeftijdsgenoten. Maar gisteren deed hij het uitstekend. Het is wel iemand die een elftal op sleeptouw neemt, die nooit verzaakt. Die altijd voorop gaat in de strijd. Ja, dat heb je er graag bij. Alleen, ja, het moet ook kwaliteit en niveau zijn. En of hij het niveau heeft om met Ajax te overwinteren in de Champions League... En dan ook een rol van betekenis te spelen. Nee. Nou.
Nu dit weekend weer ADO uit voor AZ. Maar om terug te krijgen op die stellingen. Kijk, je ziet nu natuurlijk ook bij PSV gaan we het zo nog over hebben. En bij AZ, ja, die coronabesmettingen die komen in één keer op. Ploegen die raken enorm verzwakt. Ja, je kunt, er is eigenlijk geen eerlijke competitie meer. Als jouw selectie gevrijwaard blijft van coronabesmettingen.
Ja. Nou, ik ben bij de Jan Bluizer geweest, samen met collega Jeroen Kapteins. En bij Edwin Goedhart. De eerste is competitieleider en de tweede is bondsarts van de KNVB. En die geven dat ook toe. Deze competitie, de winnaar, de kampioen, ja, is het een eerlijke competitie? Dat zegt hij ook eerlijk gezegd. Nee, het is geen eerlijke competitie zoals we gewend zijn voor de corona-periode. Nee. Alleen onder de huidige omstandigheden proberen we wel de meest eerlijke competitie van te maken. En daar zou iedereen het mee moeten doen. Daar is iedereen ook mee akkoord gegaan bij de bepaling van... we proberen alles om de competitie uit te spelen. En als dat betekent dat we met 13 man een wedstrijd moeten spelen... waarvan twee keepers, dan is het zo. En eerlijk is het niet, maar het hoogst haalbare wat je kan verwezenlijken in deze coronaperiode. Ja,
had PSV A van Granada gewonnen? Of was dit geen PSV B?
Ik denk dat PSV A minimaal gelijk had gespeeld tegen Granada. Maar ik moet wel zeggen, die ploeg maakte toch wel een goede indruk. Omdat ze waren allemaal wel vreselijk comfortabel aan de bal. En ze konden heel goed versnellen. En ik vond het... Ze staan in de middenmoot.
Spits van 38 geloof ik, hè? Ja.
Maar
geen shirtsponsor?
Nee.
Wat prachtige tenuutjes.
Ja, het waren echt alsof ze echt van bij de action...
Nou, ik vond het wel heel mooi.
Je vond het wel mooi.
Maar het was...
Niet?
Nee, ik vond het een beetje...
Mooi Nike zo.
Ja, PSV miste te veel kwaliteit. En dan zie je dat de selectie niet zo breed is om het te kunnen opvangen. En om het Roger Schmidt voetbal te kunnen spelen.
Nee, het Roger Schmidt voetbal is...
Full gas.
Ja, big dick.
Ja, full gas.
Pressie.
Ja, dus dan moet je op een hoog tempo, in een hoge snelheid, moet je gewoon technisch vaardig blijven. En dan moet je kunnen doen wat je ook in een lager tempo kan. En dat is het moeilijkste wat er is. En onder druk. En sommige spelers van PSV, die missen de kwaliteiten daar gewoon weg voor.
Ik schrok wel weer heel erg van Ihatare, hoor, als je dat...
Daar hadden wij het nog voor de uitzending even over. Want ik wilde daar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik vond hem inderdaad
Had ook schuld aan de tweede goal, hè?
Niet fit ogen.
Kijk, dat die schuld aan de tweede goal. Die jongen heeft zijn laatste 90 minuten gespeeld in maart, volgens mij. Die mist wedstrijdritme. Die mist vertrouwen van de trainer. Die stelt hem nu op, omdat er natuurlijk een aantal spelers weg zijn gevallen. En hij ziet er al heel anders uit dan in het begin van het seizoen. Ja. Toen hij ook toegaf dat hij niet op gewicht binnenkwam. Nou, daar is hij nu dan aan het werk. Nou, daar heeft hij Schmidt dan voor en de rest van PSV, de begeleiding. En daarmee is hij bezig. Maar ja, je kon er zien in een paar momenten dat hij heeft wel het niveau om het Roger Schmidt voetbal te spelen. Op dat hoge tempo, met die snelheid. Alleen die jongen is gewoon, die heeft gewoon tijd nodig. Ja. Maar hij en Gutsen...
Maar Gutsen had ook geen wedstrijdritme. Die tikte er wel meteen twee in de eerste twee wedstrijden.
Het zijn raspaartjes. Maar op een gegeven moment in de loop van de eerste helft zag je ook dat ze elkaar gewoon zochten.
Is die Gutsen, weten we of hij daar...
Gutsen is dan weer geblesseerd.
Want weten we of hij tegen Vitesse kan spelen eigenlijk?
Nou, dat was een zeer de vraag, begrepen.
Ja, dus ja. En dat kijk, niemand zal betwisten dat Gutsen geen goede voetbal... of een goede voetballer is. Want het is een uitstekende speler. Alleen het punt is zijn fysieke gesteldheid. En daarom heeft hij natuurlijk zo weinig wedstrijden gespeeld de afgelopen jaren. En het is te hopen dat hij bij PSV aan heel veel wedstrijden toekomt. Maar we zitten nu al de tweede wedstrijd twee keer uitgevallen. De derde wedstrijd moeten we afwachten.
Ja, of uit voorzorg. Dat is een beetje, hangt er een beetje tussenin natuurlijk.
Als hij nu natuurlijk tegen Vitesse niet speelt, dan is hij gewoon geblesseerd.
Maar Robin Jongmans had ik nog heel veel contact met die PSV volgt voor de krant. Die zei van, nou, ze houden bij PSV wel een hart vast nu met die coronatest weer. Want dat kan zomaar natuurlijk leiden tot meer besmettingen.
Dat kwam volgens mij ook omdat ze voor die test, voor die wedstrijd, gewoon nog bij elkaar in de kleedkamer hebben gezeten. Met elkaar hebben getraind. En spelers van Jong PSV, die waren met elkaar weg geweest. Dus dan moet je inderdaad maar je hart vasthouden. En hopen dat het meevalt.
Ja, maar ik denk dat iedere club hiermee te maken krijgt. Alleen sommige clubs, volgens mij was het Ajax. Morgen een staartje in de krant. En volgens mij zijn we tot 20 gevallen of zo. Nee.
Ajax heeft er 11 van de 24.
11 gevallen gekomen. Alleen, die hebben het een tijd geleden al gehad. Dus dan kan je stellen van, die zullen het waarschijnlijk niet meer krijgen. Dus, maar anders, alle clubs, ook de clubs die nu triomfantelijk nul coronagevallen kunnen overleggen, denk ik dat die ook aan de beurt komen.
Nou, Vitesse PSV, dat wordt in elk geval een mooie test weer voor Roger Schmid en zijn Big Dick systeem.
Ja, jammer dat Tanana natuurlijk niet bij is.
Exact. Ja, dat was natuurlijk. Daar hebben we natuurlijk helemaal nog niet over gesproken in de podcast dan. Wel in de video, maar dat was natuurlijk een waardeloze actie.
Ja, maar ik vond ook wel dat Martens was dat, Mike.
Mafkees, riep je nou Mafkees?
Ja. Maar weet je, Pim, Mario van der Ende kwam daar met een tweetje. Als je toch persoonlijkheid hebt, dan loop je op een gegeven moment zelf ook weg. En dan denk je van, ik hoor het wel, maar ik doe er niks aan. Zo'n scheidsrechter ook, kom op, hé, alsjeblieft. Weet je, hij zocht de confrontatie ook op. Hij liep er naartoe. Als je geel hebt gegeven, loop weg en laat hem weglopen. En laat hem dan wegplukken door een paar medespelers.
Als je die emotie voelt, dat je even afstand neemt. En het was ook niet dat hij fucking zei, die geloof ik ook nog.
Maar het was allemaal weer later. Dat was nadat hij die kaart had.
Het getuigde niet van heel veel persoonlijkheid.
Nee, en het is wel jammer natuurlijk dat hij niet speelt.
Nog even inhakend op die arbitrage. Want Svensson kreeg een rode kaart tegen VVV. Ik weet niet of je dat nog van plan was om te benoemen.
Dat kan, maar je kan het ook nu benoemen.
Want die rode kaart wordt ook weer aangevochten. Die heeft een schikkingsvoorstel van 3 plus 3 waarvan 1 voorwaardelijk gekregen. Ja, dat accepteert AZ niet. En dat is ook logisch, want Jaap Uilenberg heeft bij ons in de krant gezegd van, ja, hier wordt veel te makkelijk rood gegeven. En dat is gewoon niet de internationale standaard. Ja, en als er nu in de vijfde speelronde voor de vijfde keer iemand vrij zou worden gesproken, ja, dan moeten ze bij de scheidsrechterscommissie toch een keer gaan afvragen of ze wel goede instructies aan die scheidsrechters geven.
En of ze de VAR wel op de goede momenten inzetten en niet veel te vaak.
Ja, ook maar dat, hier werd daarvan direct rood gegeven en die VAR die durfde daar niet in te grijpen.
Dat is een andere situatie.
Maar, kijk, de internationale topscheidsrechters, want Guus Bejuk had een schitterende wedstrijd, Kuipers had een schitterende wedstrijd. Nou ja, de kans is groot dat Makkeli dan volgende week waarschijnlijk een hele mooie Champions League wedstrijd krijgt. Dat zijn mensen die zeggen van, ja, Dick van Egmond, jij laat rode kaarten geven die internationaal niet gegeven worden. Nee. En ja, als je dan 5 keer voor schut gaat bij de TUG-commissie, nou, ik zou er niet heel trots op zijn.
Ja, de scheidsrechter bij Ajax Liverpool liet ook heel veel doorgaan, viel mij op.
Ja, en had ook geen enkel moment eigenlijk het idee dat er een VAR aanwezig was. Voor mij, één moment dat ik dacht van, oh ja, er is een VAR.
Terwijl je wel, want je had natuurlijk die overtreding of niet-overtreding van Schuurs, was dat volgens mij, daarbij die achterlijn. Dat je dacht van, nou, in Nederland zou misschien een VAR wel ingeschakeld worden om er naar te kijken. Ja. En nu liet hij gewoon doorspelen. Ja. We hebben nu AZ gehad, PSV heeft besproken, Feyenoord moet. Ja, wil je nog
één dingetje? Tuurlijk, PSV, tuurlijk. Ik zie PSV te weinig. Maar wat vond jij van die wissel? Gutsen ging, moest er waarschijnlijk uit. Maar om daar 4 voor te brengen, dat pakte ook wel over.
Max naar voren te halen, geloof ik.
Ons beroerd uit, hoor.
Ja, vond ik ook, ja. En zeker omdat je weet dat op Max is iemand die moet komen. Als linker verdediger. Op het moment dat hij komt, dan is hij veel gevaarlijker dan dat hij er eigenlijk al staat. Dus dat begreep ik ook niet, nee. Maar ja, er waren wel meer wissels die we niet begrepen. Die bij Ajax begrepen we ook niet.
Nee. En PSV heeft eigenlijk ook niet meer heel veel kunnen creëren natuurlijk in de tweede helft. Nog dat balletje van Malen natuurlijk, wat in had gekund. Feyenoord nog heel eventjes, want op voorhand denk je Zagreb uit, het wordt hartstikke lastig. Maar ze hadden daar natuurlijk gewoon met de overwinning vandoor kunnen gaan.
Moeten we gaan.
Een gemiste kans is dat, ja. Nou, de grootste gemiste kans was natuurlijk de penalty. Maar ja, die kan je missen. Dat vond ik ook. Ja, daar werd na afloop ook raar over gedaan. Dat hij een penalty mist. Nou, iedereen mist wel eens een penalty. Dus, maar Linssen, die kreeg 2 goede kansen. Ja. Kijk, die had er wel eentje in mogen schieten.
Ja.
Want dat waren gewoon vanuit voetbal situaties. Maar daarin zag je wel dat
die kopbal dan.
Ja, dat hij geen spits is. Geweldige bal wel van Diemers trouwens, die heen, ja. Dwars door die verdediging heen.
Ja, want als je nu dat Feyenoord ziet voetballen met de Texera, Diemers, Kukcu natuurlijk ook, zit er best wel veel voetbal toch in die ploeg. En ik geloof dat Advocaat ook met Linse heb je dan zo'n beetje een sleurdertje natuurlijk in de spits staan. Ja. Dus het lijkt ook alweer ergens een beetje in elkaar te vallen.
Ja, maar bij Feyenoord is dat de ene week wel en de andere week niet. Het is komend weekend wel weer afwachten hoe het dan zal zijn.
Een beetje van hoe de pet van Berghuis staat.
Want bij Willem II was het ook heel erg goed. Ik vond ook wel, als die Linse er gewoon een bal inschiet. Weet je, als Berghuis moet je ook een beetje mazzel hebben. Als je een penalty mist, dan moet je er doorheen gesleurd worden door een ploeggenoot. En ja, we hebben al vaak genoeg wat gezegd over Diemers en Linse. Dat het eigenlijk net niet niveau Feyenoord is of niveau topclub. Ja, weet je, Berghuis was zo gigantisch geholpen als het gewoon alsnog 0-1 wordt. Want dan heeft niemand het over die penalty. En nu heeft iedereen het over die penalty.
Ja.
Waarbij ik wel vond, als je zo'n aanloop neemt, en dat werd bij RTL volgens mij ook aangegeven, ja, dan kun je ook niet meer van hoek wisselen als je...
Alleen de Panenka had dan nog gekund, geloof ik.
Als je dat met die snelheid doet, dan schiet je hem ook, dan stift je hem ook over. Ja.
Maar ik ben iets ouder dan jullie.
Gefeliciteerd met Pelé trouwens,
je
ziet 80 jaar geworden.
80? Ja. Nou, dus zo oud ben ik nog. Dat nog net niet. Maar ik heb ook aanloper gezien van Johan Eeskens. Die stond gewoon recht achter de bal. En dan nam hij hem op zijn hoef.
En nam het krijt mee, toch?
Die nam ook nog het krijt mee. En die nam wel het gewoon allemaal in. Dus ja... Nee,
had er eer gekomen. Zijn we klaar met de Nederlandse clubs? Want dan kunnen we nog even naar het buitenland gaan misschien tot slot.
Nou, jij wilde het nog over Atalanta hebben met Ajax, of niet?
Dat kan ook even. Ik wou
ik vind het wel
nog
slecht
even van de
week
en Barcelona nog heel veel erbij halen. En dan nog even Atalanta. Is goed, je hebt een coronatest gedaan.
Ja.
Want dat moet. Je gaat erheen.
Ja, dat ligt nog even aan de uitslag van de coronatest.
Wou zeggen dat als Ajax daar verliest, is er nog niks aan de hand, toch?
Nee, dan wordt het heel erg moeilijk. Maar jij denkt dat er nog niks aan al? Nee, je doelt op vorig jaar. Ik weet wat je bedoelt. Atalanta begon vorig jaar heel slecht. 3 gespeeld, 0 punten. 4 gespeeld, 1 punt. En die ging uiteindelijk nog door. En ja, die hebben echt een schitterende campagne gehad. En Ajax begon eigenlijk heel goed met 2 gespeeld, 6 punten. Ja, die struikelde alsnog. Eigenlijk voornamelijk door die wedstrijd bij Chelsea. Waar ze achteraf, en dat bleek ook bij de scheidsrechterscommissie van de UEFA, toch wel redelijk bestolen zijn door Rocky.
Dat jij toen nog boven tafel gehaald, ja.
Maar het zegt niks. Ik denk wel dat het een heel belangrijke wedstrijd wordt. Ik heb vandaag Hans Hatenboer gesproken. En daar komen we maandag met een mooi verhaal. Ja, en Atalanta is wel klaar om Ajax een tikkie te geven.
Ja, hoewel Napoli had geloof ik weer van Atalanta gewonnen. Dus dat wordt een enorme spannende pot. Dinsdagavond 9:00. En Mike Verweij is daarbij.
Maar denk je als Midtjylland Atalanta 0-4 wordt? Ik heb die wedstrijd niet helemaal gezien.
Nee, alleen de
maar zegt dat nou heel veel over dat Midtjylland? Dus kan Ajax dan met gemak in ieder geval derde worden? Of is Atalanta
die vlogen er wel heel makkelijk in, ja.
Misschien toch wel heel erg goed.
Ja, we gaan het afwachten. Ja, Van der Beek nog heel even
voordeel
over.
Voordeel is dat je wel natuurlijk bijna fluitend de Europa League...
Ja, precies. Nou ja, als Midtjylland daadwerkelijk zo weinig ervan bakt. Als je kijkt naar de Premier League, hè, Van der Beek die speelt dus nu niet in de basis. Bergwijn speelt eigenlijk ook zelden in de basis.
Nou ja, ik doe het net open, want onze grote vriend, Noorse vriend Solskjaer, die heeft net een persconferentie gegeven. En daar ging het over Van der Beek.
Lyrisch.
Wat zeg je?
Lyrisch over Van der Beek. Hè?
Ja. Hij zegt over Van der Beek, topvoetballer, geweldige persoonlijkheid. Hij belooft dit seizoen nog voldoende gebruik te zullen maken van Van der Beek. Hij is heel erg bescheiden, werkt hard en natuurlijk wil hij meer spelen. Ik heb het al vaak gezegd, jullie zien hem dit seizoen nog voldoende. Het wordt een lang seizoen, hij heeft indruk op mij gemaakt. En dit is eigenlijk precies, ik heb ook net Wim Kieft voor zijn column aan de lijn gehad. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. Wij in Nederland denken dat je vanuit de Eredivisie... tempo 3, gewoon even in de Premier League met tempo 10 zomaar kan spelen in de basis. Terwijl daar jongens lopen als Pogba, Bruno Fernandes.
Ja.
Dat zijn allemaal jongens die zijn gepokt en gemazeld op topniveau en ook in de Premier League. Dus ja, die moet gewoon rustig zijn tijd nemen. En we hebben gisteren Lozano, dat was dan niet zo goed, maar die heeft ook bijna een jaar tijd nodig gehad om te wennen bij Napoli. En in die topcompetities wordt er iets anders gevraagd. Matthijs de Ligt in de beginfase van Zijn carrière bij Juventus was natuurlijk ook niet alles.
Maar en stond die, misschien maar die, ook verdedigend stonden ze
nee,
anders.
Nee, maar die kwam er ook in omdat Chiellini raakte geblesseerd. Demiral die raakte geblesseerd. Ja. En daardoor bleef hij staan. En heeft hij de tijd gehad om zich in het elftal verder te ontwikkelen. Maar ja, als je dit leest en dan is waarschijnlijk de bedoeling om Van der Beek langzaam te brengen. En niet op te branden in 5 wedstrijden.
Nee.
Want dat is natuurlijk eigenlijk wat bij Davy Klaassen is gebeurd bij Everton.
Ja.
Die werd direct voor de leeuwen geworpen. Dat werd als een hele belangrijke speler gezien. Ja, die zakte door het ijs en dan kom je niet meer terug.
Met terugwerkende kracht vraag je toch af hoe dat heeft kunnen gebeuren. Want als je hem nu bij Ajax meteen weer ziet spelen, Klaassen, rustig aan de bal, weinig balverlies, positioneel sterk.
Ja, wij worden altijd op internet om onze oren geslagen met alle dingen die net niet uitkomen of helemaal niet uitkomen. Maar ja, dat Davy Klaassen moeiteloos bij Ajax zou passen, dat was eigenlijk wel een redelijk ABC'tje, vond ik. Er was heel veel scepsis bij de fans.
Die is nu al helemaal weg.
Ja, die is binnen 2 wedstrijden weg.
Want over Bergwijn gesproken, die werd eigenlijk wel meteen ingezet. En die worstelt nu ook om weer zo'n enorme concurrentie bij Tottenham met Bale en Son.
Bale erbij gehaald, ja.
Terwijl het toch potentieel een hele belangrijke international is voor Frank de Boer.
Ja. Dus dat is wel een zorg. Neem ik aan, ook voor de boer.
Die heeft die aanloopperiode nu eigenlijk wel gehad.
Ja, die zou hem gehad hebben, ja. Maar die werd in het begin wel veel gebruikt. Dus het is niet hopen dat die het voorbeeld gaat volgen van Davy Klaassen.
Ja.
En Mourinho is ook iemand die totaal spelers links kan laten liggen, die niet nodig heeft. En die wisselt gewoon iedere wedstrijd om die wedstrijd te winnen. En als hij denkt, met Bergwijn is lood om oud ijzer, dan kan je wel eens echt heel lang op de bank terechtkomen. Ja,
en in Engeland gaat altijd de grap dat Mourinho eigenlijk alleen maar spelers wil die 300 wedstrijden of meer in de Premier League hebben gespeeld. Die vaart gewoon blind op hele ervaren spelers. Dus heb je als jonge jongen toch wat meer moeite.
Ja. Dus toch heel veel Ronald Koeman erbij pakken. Want zaterdagmiddag is gewoon de Classico, hè? De eerste voor Koeman als coach van Barcelona. Hij zegt net, in de Telegraaf staat een artikel online, het liefst zou ik zelf op het veld staan.
Ja, dat is niet verstandig.
Dat moet hij maar niet doen. Hij spreekt wel echt vloeiend Spaans, zag ik nog even, terug.
Hij is schuitige voetbal. Nou,
het was echt. Ik.
Jij spreekt ook vloeiend Spaans.
Nou, er zijn mensen die jaren ergens wonen en toch nog moeite hebben om die taal.
Weet jij of hij vloeiend Spaans spreekt?
Het klonk heel vloeiend. Ik heb geen idee. Ja, nee, dat is ook alweer zo. Ik heb 3 weken in Argentinië gezeten en hij gebruikt allemaal woorden waar ik nog nooit van had gehoord. Maar wat verwachten jullie daarvan nog even tot slot?
Nou, het viel mij tegen de wedstrijd tegen Getafe, dat Barcelona niet doorkwam.
Nee.
En Real Madrid natuurlijk de afgelopen 2 keer. Eerst Cadiz thuis en daarna tegen Shakhtar.
Ja.
Die gewoon weer een blik Brazilianen opentrekt. En dan de eerste helft Real Madrid finaal ondersteboven weet te spelen. Dus ik weet niet wat voor niveau. Als je kijkt op de stand op de ranglijst, dan gaan we volgens mij niet naar een echte Spaanse topper kijken.
Nee. Maar Piqué die heeft al weer een interview gegeven waarin hij naar de voorzitter heeft uitgehaald. Griezmann is gedoe over de plek of die rechtsbuiten staat. Je hebt wel weer meteen wat. Hij zit er net, die Koeman. Wat moet hij allemaal managen bij de club, joh?
Maar over opportunisme, wij doen er niet aan mee, gelukkig. Opportunisme in de voetballerij. Als je toch in Franse media leest dat Zidane gewoon nog 2 wedstrijden de kans krijgt en anders misschien wordt ontslagen bij Real Madrid, dan denk je, dit kan niet waar zijn. Ja, dat schijnt wel waar te zijn. Dus dat,
ja, ook dat speelt nog mee. Geen weddenschapje maar doen vandaag?
Ja.
Nee, laten we even wachten, want anders loop je ook zo leeg. Maar zo'n dure fles whisky. Eigenlijk moet
nummer 3 tegen de nummer 9.
Ja, hoeveel wedstrijden zijn er gespeeld?
5?
Ja, dat komt allemaal nog wel op.
Barcelona heeft nog 1 te goed. Die zou ook op 10, dan zou je nummer 3 tegen nummer 3 hebben.
Willen jullie nog wat kwijt? Want collega Wilson Boldewijn die interviewt Jan Posma. De verkiezingen komen natuurlijk steeds dichterbij. Dus ik heb alle tijd, maar volgens mij hebben we alles wel besproken.
Jan Posma wilde niks meer met je te maken hebben.
Nee, dat we altijd te laat waren. Nee hoor, nee. Jan is geweldig. Ik heb nog het compliment overgebracht. Wat je gaf dat je naar die podcast van hem luistert.
Ja.
Dus gaat het allemaal doen. Het is wel van BNR. Maar goed. Ja.
Viel tegen hè, gisteren. Vannacht.
Ik heb het debat nog niet terug kunnen kijken.
Nee, ik heb wat hoogtepunten, maar dat waren eigenlijk dieptepunten.
Ja?
Ja, nee, het was niet veel.
Oké. Mike, wil jij nog wat kwijt?
Sloppy Joe.
Nee, ik ben heel erg benieuwd. VVV Ajax, ik denk 0.
Zaterdagmiddag.
4:30.
Dat is ook een tijd. Dat is toch ook wel raar. Hè? Dat is nog wel iets.
Nou, kijk, aan de andere kant is het wel heel, heel goed dat al die clubs komen nu op televisie. Dus er is wel een hele grote ja, hoe noem je dat?
Zichtbaarheid.
Zichtbaarheid, hè, voor al die competities is goed voor Fox, goed voor die clubs. Ja, daar kunnen mensen naar kijken. En voor anders ja, dan zouden er een aantal wedstrijden die zouden gewoon ja, bijna niet bekeken worden. En nu dus wel. En dus ze creëren wel wat meer commerciële waarde. En dat is wel belangrijk in deze coronatijd.
Ja, maar toch zit er ook wel een gevaar in, hè, denk ik.
Als dat het niet meer herkenbaar is.
Nee, maar hoe gaat het na coronatijd? Kijk, mensen komen ook op het idee om nu iets anders te gaan doen. Die vinden het misschien wel heel lekker om thuis zo'n wedstrijd te kijken. Koop je nog een seizoenkaart volgend jaar?
Ja, Ajax heeft geloof ik nog 20.000, 30.000 mensen op de wachtlijst staan, toch of zo? Dacht ik, voor een seizoenkaart. Dus die kunnen,
er stonden mensen op de wachtlijst.
Ze kunnen nog wel even door, maar bij VV...
Er zijn meer clubs dan Ajax, hè?
Nee, zeker.
Het kan ook zo zijn dat nu heb je het niet. En daar verlangen we heel veel mensen wel naar. Om dadelijk wel weer dat sociale contact... Ja. op te pakken in die stadions. Want het is natuurlijk toch een evenement wat je bezoekt. Het is eigenlijk de beleving waarom het gaat. Want in een Nederlandse competitie ga je niet voor het niveau en voor de kwaliteit. Nee. Maar ga je meer voor de beleving.
Is tot slot de pen in
AZ? Want RKC-pack was er ook zo. Zit ik gewoon te kijken.
Maar ja, kijkt het allemaal. Ja, voor de luisteraars. Naar. Valentijn die mag dan... niet naar al die wedstrijden. Dus je zit zondag ziels alleen hier op de redactie. In zijn eentje op de sportredactie zit hij al die wedstrijden te kijken. Om uiteindelijk een scherpe analyse te geven.
Ja, dinsdagavond. Woensdag,
ja, met een fles whisky naast hem. Ja. Nee, ja. Ik zeg geen jongens. Ja?
Wat ik nog wel wilde zeggen, dat is wel heel grappig. Zeg maar bij wedstrijden rond de deadline, zoals Liverpool, Ajax-Liverpool ook was, zit je normaal gesproken de tweede helft te tikken. Want wij moeten soms 10 minuten voor het laatste fluitje of op het laatste fluitje moet de tekst door. Maar normaal word je wel gedragen door het publiek. Dan hoor je van, hey, even opletten, want het wordt gevaarlijk, er komt een kans aan. Maar dat is, en ik wil niet klagen, want was een van de weinige mensen die wel in het stadion mocht zijn.
Het is lastig tikken.
Het is anders tikken. Ah, lastig. Het is weer gelukt.
Hebben we toch aan het slot van deze podcast de kop. Verwij vindt tikken zonder publiek lastig.
Ja, ja.
Ik zeg allemaal tot volgende week vrijdag.
De kop is...
Jullie nog terugkoppen natuurlijk.
Ja, de kop is...
Ja, dan gaan we, dat gaan de luisteraars zien. Heren, dank en succes weer met de komende wedstrijden.
Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de Formule 1 podcast van de Telegraaf.
Kom op, let's go. We gaan beginnen.
Erik van Haren en Christian Albers praten je elke maandag bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de Formule 1.
Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race.
Na afloop het ongeloof op de gezichten van de Mercedes-coureurs, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, toen ze naar hun eigen banden keken en die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen.
Met scherpe analyses van oud-Formule 1-coureur Christian Albers.
Tuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen, laten we dat eerlijk zijn.
En het laatste nieuws door Erik van Haren, de Formule 1-volger van De Telegraaf.
Je hoort veel geroeptoeten langs de zijlijn van ja, Max moet weg. En dan denk ik, ja, dat is allemaal makkelijk praten, maar hij zit bij het 1 na beste team. En bij het beste team is geen stoeltje beschikbaar.
Luister dus op de site en in de app van De Telegraaf of via je eigen favoriete podcastplayer.